Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren, om noodruft te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze heren, tot hij ook ons genadig zij. Het eerste van Psalm 123. Wij op de middag van deze middag belijdenis van het geloof met de woorden van de Heidelberger Catechismus, zondag 45, en daarvan vraag en antwoord 116 en 117. Vervolgens zingen we van Psalm 106, het vierde vers, en daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit het eerste boek van Samuel en daarvan het zevende hoofdstuk. Dus als schriftlezing wordt u genoemd 1 Samuel 7... Na de geloofsbelijdenis met vraag en antwoord 116 en 117 van de Heidelberger Catechismus en na het zingen van Psalm 106, vers 4.
Waarom is het gebed de christenen van node? Daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert, en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil, die hem met hartelijke zuchten, zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen, ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Schriftlezing is 1 Samuel 7. Toen kwamen de mannen van Kirjat-Jearim en haalden de ark des Heeren op en ze brachten ze in het huis van Aminadab op de heuvel. En ze heiligden zijn zoon Eleazar, dat hij de ark des Heeren bewaarde. En het geschiedde van dien dag af dat de ark des Heeren te Kirjat-Jearim bleef. En de dagen werden vermenigvuldigd en het werden 20 jaren. En het ganse huis Israëls klaagde de Heere achterna. Toen sprak Samuel tot het ganse huis Israëls, zeggende: indien gij ulieden met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van u weg, ook de Astaroots, en richt uw hart tot de Heere en dient hem alleen, zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. De kinderen Israëls nu deden de Baals en de Astaroots weg, en ze dienden de Heere alleen. Verder zeide Samuel: vergadert het ganse Israël naar Mispa, en ik zal de Heere voor u bidden. En ze werden vergaderd te Mispa, en ze schepten water, en goten het uit voor het aangezicht des Heeren, en zij vasten te dien dagen en zeiden aldaar: wij hebben tegen de Heere gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israëls zich vergaderd hadden te Mispa, zo kwamen de oversten de Filistijnen op tegen Israël. Als de kinderen Israëls dat hoorden, zo vreesden zij voor het aangezicht der Filistijnen. En de kinderen Israëls zeiden tot Samuel: zwijg niet van onzentwege, dat gij niet zoudt roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons verlosse uit de hand der Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam, en hij offerde het geheel den Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël, en de Heere verhoorde hem. En het geschiedde toen Samuel dat brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan ten strijde tegen Israël. En de Heere donderde te dien dagen met een grote donder over de Filistijnen, en hij verschrikte hen, zodat ze verslagen werden voor het aangezicht van Israël. En de mannen Israëls togen uit van Mispa en vervolgden de Filistijnen en ze sloegen hen tot onder Bet-Kar. Samuel nu nam een steen en stelde dien tussen Mispa en tussen Sen. En hij noemde diens naam Eben Haezer en hij zeide tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Alzo werden de Filistijnen vernederd en kwamen niet meer in de landpalen Israëls. Want de hand des Heeren was tegen de Filistijnen al de dagen van Samuel. En de steden welke de Filistijnen van Israël genomen hadden, kwamen weder aan Israël, van Ekron tot Gat toe. Ook rukte Israël dezelfde landpalen uit de hand der Filistijnen. En er was vrede tussen Israël en tussen de Amorieten. Samuel nu richtte Israël al de dagen zijns levens. En het toog van jaar tot jaar en ging rondom naar Bethel en Gilgal en Mispa. En hij richtte Israël in al die plaatsen. Doch hij keerde weder naar Rama, want daar was zijn huis en daar richtte hij Israël. En hij bouwde aldaar de Heere een altaar. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij op deze biddagmiddag stilstaan bij 1 Samuel 7 en daarvan het 5e tot en met het 9e vers. 1 Samuel 7, het 5e tot en met het 9e vers. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze middag. Verder zeide Samuel, vergadert het ganse Israël naar Mispa en ik zal de Heere voor u bidden. En zij werden vergaderd te Mispa en zij schepten water en goten het uit voor het aangezicht des Heren. En zij vasten te dien dagen en zeiden aldaar, wij hebben tegen de Heren gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israëls zich gelegerd hadden te Mispa, zo kwamen de oversten der Filistijnen op tegen Israël. Als de kinderen Israëls dat hoorden, zo vreesden zij voor het aangezicht der Filistijnen. En de kinderen Israëls zeiden tot Samuel, zwijg niet van onzentwege, dat gij niet zoudt roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons verlosse uit de hand der Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam en hij offerde het geheel den Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël en de Heere verhoorde hem. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, wilt u ons door uw geest leren, deze middag hier in de kerk, dat wij afhankelijke mensen zijn die u in alles nodig hebben. En dat wij tegelijkertijd mensen zijn die vanwege onze zonde nergens recht op kunnen laten gelden. Die niets hebben verdiend. En geeft u dat in ons hart dezelfde belijdenis geboren mag worden als die we zojuist vernamen toen we lazen over de biddag te Mispa. Toen het volk zei, wij hebben tegen de Heere gezondigd. Zonder die belijdenis. Ja, dieper, zonder de beleving van deze dingen, zal het toch niet echt biddag kunnen zijn. En daarom, Heere, bidden we van u. Wilt u het woord van deze middag gebruiken, om ons ook bij die dingen stil te houden. En maakt u het in het leven van kinderen, van jongeren, van ouderen hier in de kerk of thuis met ons meeluisterend, eens voor het eerst of ook bij vernieuwing biddag. Een dag van verootmoediging, Een dag van boete, maar ook een dag van gebed. Want Heere, laten we deze middag ook ons hart in dit bedehuis voor u mogen uitstorten. Laten we het mogen vragen, Heere, om alles wat ons ontbreekt. Wilt u dat schenken? Geeft u dat vanmiddag voor de manier waarop we bijeen zijn en voor het luisteren naar uw woord en voor het spreken vanuit uw woord, maar schenkt dat bijzonder ook in ons werk. Het is deze dag de biddag voor gewas en arbeid. En mogen we al het werk dat door ons verricht wordt ook aan u de Heere aanbevelen. Dan denken we aan degene die op allerlei plaatsen werkzaam zijn. En die het misschien juist ook met hun werk wel heel moeilijk hebben. Die dat werk niet kunnen doen of die te horen hebben gekregen dat ze dat werk niet meer kunnen doen. Wilt u ze gedenken, Heere? En wilt u uitkomst schenken, de weg wijzen en ons leren hoe we wandelen moeten? Gedenk ons, Heere, wanneer het werk eigenlijk te zwaar is om te doen. Schenkt u ons krachten. Schenkt u ons ook alle krachten biddend van u te mogen verwachten. We bidden, Heere, voor diegenen uit onze gemeente die hun werk doen op plaatsen waar allerlei verzoeking en verleiding is. Wilt u beschermen en bewaren. Gedenk bijzonder ook aan degenen die hun werk moeten doen te midden van spot en te midden van allerlei vloeken die gehoord worden. Wat kan ook dat een kruis zijn. En Heere, gedenk ook in die omstandigheden. Wilt u helpen. Heere, zo dragen we aan u op en ieder die werk ontvangen mag. En ieder die naar werk zoekend is. We bidden u voor degenen die werkzaam zijn in het onderwijs en in de zorg. Die ook een grote verantwoordelijkheid hebben daarin dat ze met mensen omgaan. Geeft u wijsheid. Geeft u geduld en liefde. Bovenal bewogenheid met de zielen van de mensen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. We vragen van u, Heere, of u met onze jonge mensen wil zijn. Die school gaan. Of die stage lopen. Die studeren. Ook vanmiddag zijn er studenten onder ons en we dragen hen en ook de schoolgaande jongeren aan u op. Heere, geeft u wat nodig is in de opleiding die we volgen. Gedenk, Heere, aan de kinderen. Wees ook met hen en zorgt u voor hen. Als ze het misschien wel moeilijk vinden op school, laten ze hun handen mogen vouwen en hun knieën mogen buigen, ook als ze jong zijn. En mogen vragen of u hen helpen wil op school, bij alles wat er te doen is. Maar boven alles, Heere, laten we in onze jonge dagen en in de drukte van het leven, en als er zoveel op ons afkomt en over ons heen spoelt, het ene nodige niet vergeten. Maar laten we het mogen zoeken bij u op onze knieën. En laat heel ons werk en ons doen en laten in het dagelijks leven door genade gestempeld worden door de vraag, Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Zo bidden we u ook voor degene die het arbeidszame leven achter zich hebben liggen, die wat het werk betreft tot een zekere afronding kwamen, die misschien ook bij het ouder worden wel moeten merken hoe de krachten hen ontvallen, hoe hun mogelijkheden beperkt worden, hoe mensen in hun omgeving wegvallen, hoe alles steeds stiller en steeds eenzamer wordt. Heere, bewaar bijzonder onze ouderen ervoor dat ze alleen het tijdelijke en het aardse leven zouden zien, een wegstervend leven. Maar geeft u dat ze de stilte van de levensavond mogen gebruiken om u te zoeken, om uw naam aan te roepen. Laat het bijzonder ook in hun leven van dag tot dag biddag mogen zijn. En Heere, Wanneer we u die dingen vragen, dan moeten wij u belijden. Wij hebben van nature geen hart om te bidden. Heere, u kent degene die met die zucht naar de kerk gekomen zijn. Die de biddag op de kalender vermeld zagen staan. Maar die er vandaag zo bij bepaald werden en ook op andere dagen in hun leven. O God, geen hart om te bidden. Wilt u toch door de geest der genade en der gebeden gebed geven, Heere? En allen die zich achter deze dingen zouden verschuilen, met een onbewogen hart, die zich aan de plicht van het gebed onttrekken, die zich niet zoeken af te zonderen omdat ze het zeggen, maar onbewogen, ach, een mens heeft geen hart om te bidden, wilt u ze vandaag nog schuldig stellen onder de prediking? Wilt u ze schuldig stellen voor uw rechterstoel, Heere, in het heden der genade, en wil geven dat ze nog tot inkeer mogen komen, dat er in hun leven voor het eerst een gebed om een gebed geboren mag worden? Maar Heer, u kent ook uw kinderen deze middag in de kerk. U weet ook hoe het met hen is. Of ze misschien wel met een gebed in het hart zijn opgekomen. Heere, wil me leren en wil me onderwijzen, juist ook in het gebed. Wat hebben ze de bediening vanuit die voorbiddende en voordankende hoge priester zo dagelijks nodig? Heere, wilt u die schenken vanmiddag? En wilt u zo op ons neerzien in genade? We dragen deze middag bijzonder onze zuster Gerpot Denise aan u op, die in het IJsseland ziekenhuis moest worden opgenomen, met een ontsteking aan de hand die maar niet over wilde gaan. Wilt u de medicijnen die door middel van een infuus worden toegediend zegenen? En geeft u dat ze weer herstellen mag. Maar gedenk haar ook, Heere, samen met haar man in de avond van het leven. Geeft u wat nodig is, niet alleen voor het lichaam, maar boven alles voor haar ziel. En geeft u werkzaamheden met onze ziel, Heere. Gedenk ook onze zuster Tereos Bouwman, die zo onverwacht ten val kwam. Wilt u haar gedenken, Heere? En wilt u haar nog weer oprichten? Ook wanneer ze uitzicht heeft op een aantal dagen buiten haar vertrouwde woning, in verband met de zorg die voor haar nodig is, wilt u dan met haar mede optrekken? En wilt u het nog lichamelijk en geestelijk goed maken? Zo leggen we alles voor u neer in het gebed, Heere. Denk aan ons in genade. Geef u wat nodig is, niet alleen in het luisteren, maar ook in het spreken. Heere, bedien ons vanuit uw heiligdom en hoor ons om Christus wil alleen. Amen. Van de 99ste psalm willen wij zingen het 2e, 5e en 7e vers. Psalm 99, 2, 5 en 7... Er is één collecte die bestemd is voor de eredienst. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 29, het tweede en het zesde vers willen we zingen na de prediking. Zeer een stem op het hoogst geducht, rolt en klatert door de lucht, best met vreselijk geluid op de grote wateren uit. En ook het zesde, looft de Heere die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt, hem die Jacobs heilig kroost, zegenen zal met vrede en troost. Het tweede en het zesde vers van Psalm 29 na de prediking. Geliefde gemeente, Samuel. Dat is een Bijbelse figuur die voor het jongste kind in de kerk wel bekend zal zijn. En wanneer wij de geschiedenissen van Samuel lezen in de Bijbel, dan is een van de dingen die opvallen dat zijn leven heel nauw verweven is met het gebed. Dat begint eigenlijk al voor zijn geboorte. Want als één kind een kind der gebeden is geweest, dan is het Samuel wel, de zoon van een biddende moeder Hanna. En als we Samuel dan als een jongetje van 2,5, 3 jaar oud, want veel ouder is die niet geweest, als we hem dan door zijn moeder meegenomen zien worden naar het heiligdom in Silo, om daar de hoge priester Eli bij te staan, dan lezen we aan het slot van 1 Samuel 1, en hij, dat is dat kleine jongetje van 2,5, 3 jaar oud, hij bad aldaar de Heere aan. In alle eerbied heeft die kleine Samuel zich voor de Heere neergebogen op de grond. Dus je bent nooit te jong om te bidden tot de Heere. Maar Samuel leert ons ook, als die al op zo'n jonge leeftijd voor de Heere neerbuigt, om eerbiedig te zijn voor de God die heilig is. Dat zien we ook verderop in het leven van Samuel. Als hij teleurstellingen opdoet, als het volk hem wijst, zo in de avond van zijn leven, op het feit dat hij oud geworden is en dat hij zijn richterswerk niet goed meer kan uitoefenen en dat zijn zonen er ook niet veel van terechtbrengen. Als Samuel dan teleurgesteld is, dan zoekt hij, zo lezen we in 1 Samuel 8, met die teleurstellingen het aangezicht van de Heere. En hij stort zijn hart uit voor God. Maar niet alleen in het persoonlijke leven van Samuel komen we het gebed tegen. We lezen ook dat hij als richter en als profeet het volk heeft samengeroepen op een middag in Mispa. En daar willen we met de hulp van de Heere deze middag bij stilstaan. Middag in Mispa, dat schrijven we bij onze tekstwoorden. Dan letten we op 3 dingen. Dat is allereerst een dag van verootmoediging. Vers 5 en vers 6. Dat is vervolgens een dag van beproeving. Vers 7 en 8. En dat is tenslotte een dag van gebed. Vers 9. Biddag in Mispa, dat is een dag van verootmoediging, dat is een dag van beproeving en dat is een dag van gebed. Als we 1 Samuel 7 met elkaar gelezen hebben, dan krijgen we aanvankelijk niet een al te rooskleurig beeld van de situatie in Israël. Zeker. We lezen aan het begin van het hoofdstuk dat de ark is teruggekeerd vanuit het gebied van de Filistijnen. En we hebben daar afgelopen dankdag met elkaar over nagedacht. Hoe die ark terugkwam en hoe de mensen in Bethsemes zich verblijden. Maar uiteindelijk heeft die ark dan een plaats gekregen, en dat moet ons even opvallen, in het huis van Abinadab op de heuvel waar de ark door Eleazar bewaard werd. De ark terug in Israël, maar verdrongen naar de huiselijke sfeer. De ark staat niet op de plaats waar die ark hoorde, namelijk in het heiligdom. En als het heiligdom van Silo verwoest was, dan was er in het Israël van die dagen nog wel een andere heilige plaats waar die ark neergezet kon worden. De ark verdrongen naar de huiselijke sfeer. Is dat niet een tekening van onze tijd en van ons land? De godsdienst, het christendom, geen centrale plaats meer in ons land, onder ons volk, maar verdrongen naar de huiskamers. Iedereen mag zijn eigen geloof nog wel hebben, iedereen mag zijn eigen levensovertuiging hebben. Binnenskamers mag je alles belijden, vooruit binnen de muren van een kerkgebouw tot op zekere hoogte ook nog wel. Maar o wee, als het botst, alles wat naar de achtergrond. De ark op een plaats waar die uiteindelijk niet thuis hoorde. Want die ark, teken van de nabijheid, teken van de aanwezigheid van God onder het volk. Die ark moest een centrale plaats hebben in Israël. Wel, het is er verre van in 1 Samuel 7. En daarbij, en dat maakt het beeld er niet rooskleuriger op, daarbij lezen we dat er in de huizen van de Israëlieten en in het gebied van het volk van Israël nogal wat vreemde goden waren. Dat staat in vers 3. Daar moet Samuel zeggen, doe de vreemde goden uit het midden van u weg. En ook de Astaroots. De beeldjes van de godin van de vruchtbaarheid. Vreemde goden werden gediend. En dan nog iets wat de tijd van Samuel in 1 Samuel 7 tot een donkere en moeilijke tijd maakte. Daarbij waren er ook steeds de aanvallen en de invallen van de onbesneden Filistijnen. Die het eigenlijk voor het zeggen hadden in Israël. Wel, en dat is het beeld wat zich zo aftekent aan het begin van 1 Samuel 7. En de jaren gaan door en het blijft zo. 20 jaren gaan voorbij. 20 jaren waarin Samuel wel preekt en het woord van God laat horen. Maar waarin er onder het volk en in de situatie van het volk eigenlijk weinig verandert. En dan gebeurt er een wonder. En ook daar hebben we van gelezen. Slot van vers 2. En het ganse huis Israëls klaagde de Heere achterna. 20 jaren is het over de breedte van het volk van Israël in grote lijnen stil geweest, geestelijk gesproken. Maar na 20 jaren gaat het volk de Heere achterna klagen. En dan moet u er even op letten hoe het er staat. Er staat: het ganse huis Israëls klaagde de Heere achterna. Dus daar zijn er velen geweest onder het volk van Israël die gingen roepen tot de Heere. Die gingen klagen, zeker ook over het feit dat de Filistijnen hen drukten. Maar die ook klaagden over het feit dat God geweken was en dat ze God kwijt waren. En die vooral moesten klagen over hun eigen zondige afwijken van de Heere. Die God misten en hem niet meer konden missen. U zou mogen zeggen, gemeente vanmiddag, daar begint een opwekking. In de dagen van Samuel. Daar begint na 20 jaren een opwekking. Een geestelijke opleving. Wij horen daar zo van tijd tot tijd wel eens over. Sommigen kunnen daar heel sterk naar uitzien, als het goed is wij allemaal. naar een geestelijke opleving in ons land en onder ons volk en in onze kerken. Maar hoe begint die geestelijke opleving en die geestelijke opwekking dan? Begint die met mensen die de keus maken voor Jezus? Die hun handen in de lucht steken? Of begint ze, en dat is toch wat dit hoofdstuk zegt, of begint ze in de diepte? Heren, waar bent u toch? Heren, we zijn u kwijt en we hebben het verdiend, maar we kunnen u niet meer missen. Ze klaagden de Heren achterna. En al stond, want dat is het beeld, al stond de Heere in zijn verbondswraak met de rug naar Israël toe, toch loopt het volk van Israël met zijn gebeden de Heere achterna, al klagend: Heere, keer toch weder tot ons. Kom toch terug, want zonder u kunnen we niet meer. Het is nodig dat dat, geliefde gemeente, er komt ook in ons leven, heel persoonlijk. Ze klaagden de Heere achterna. Als Samuel dat hoort, nog altijd richter onder het volk, als Samuel dat hoort, dan zegt vers 3 dat hij tot het volk gaat spreken en dat hij zegt: indien gij lieden u met uw ganse hart tot de Heere bekeert. Zo begint hij. Samuel is een voorzichtig man. Samuel zegt niet: dat is nou mooi, dat heb ik 20 jaren niet gehoord. Dat is nou mooi, volk van Israël, dat u de Heere achterna klacht. Nu zal het allemaal wel goed komen. Ik denk wel dat hij er in de stilte van zijn binnenkamer de Heere voor gedankt heeft. Dat zijn hart van vreugde opgesprongen is toen hij deze dingen vernam onder het volk. Maar Samuel is tegelijkertijd voorzichtig. Indien gij u met uw ganse hart bekeert, Israël, als dat nou een zaak is van uw hart en van heel uw hart, ja, dan zal het ook uitkomen in uw leven, zegt Samuel. Dan zal het hierin uitkomen dat u de vreemde goden uit het midden van u wegdoet. En ook de Astaroots. En dan zal het er niet alleen in uitkomen dat u breekt met de zonde. Dat u zich bekeert van die zonde. Dat u breekt met de afgoden. Maar dan zal het ook hierin uitkomen dat u zich richt tot de Heere en hem alleen dient. Hoe staat het er in vers 3? Dat u uw hart tot de Heere richt. Zoals boogschieter zijn pijlen ingespannen richt op een bepaald punt. Zo het hart richten, ingespannen richten op de ene ware God. Dan zal er, zegt Samuel, bekering moeten komen. En dan zal de Heere zich ook niet onbetuigd laten, want dan zal hij het volk bevrijden van de Filistijnen. Dan zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. Als Samuel zo gesproken heeft, voorzichtig, maar tegelijkertijd ook richtingwijzend en wijzend op de noodzaak van de bekering en op het gericht zijn van het hart op de ene ware God, ja, dan lijken ook die woorden gehoord te vinden bij het volk. Want het volk doet wat Samuel zegt, vers 4. De kinderen Israëls nu deden de Baals en de Astaroots weg en ze dienden de Heere alleen. En dan zijn we gekomen op het punt dat onze tekst begint. Verder zeide Samuel: vergader het ganse Israël naar Mispa, en ik zal de Heere voor u bidden. Kijk, dan acht Samuel de tijd gekomen dat er biddag gehouden wordt in Israël. Daar waar het volk de Heere achterna is gaan klagen. Daar waar het volk gebroken heeft met de zonde. En zich bekeerd heeft tot de Heere, de ene ware God. Daar blijken van gegeven heeft. Daar is het moment gekomen dat het volk ook moet samenkomen voor een biddag. Een biddag die Samuel belegt in Mispa, een klein plaatsje, zo'n 12 kilometer ten noorden van Jeruzalem. Plaats waar het volk al eerder was samengekomen, in de dagen van Jozua. En nu roept Samuel de Israëlieten daar opnieuw samen. Biddag. Dankzij de trouw van God. Want het is de trouw van God toch, dat dat volk uiteindelijk toch weer de Heere achterna ging klagen. Het is de trouw van God dat Samuel 20 jaar gepreekt heeft en dat dat woord uiteindelijk toch vrucht droeg. Het is de trouw van God dat Samuel eerlijk de weg van de bekering aanwees en aanduidde. Het is de trouw van God dat het volk in een biddag kan samenkomen. Laten we dat deze middag ook maar met grote letters schrijven boven de biddag 2017. Dat het de trouw van God is dat we nog biddag kunnen, mogen houden. Maar dan is de vraag natuurlijk wel, wat zullen we op die biddag doen? Wat zullen we nou vandaag, vanmiddag, vanavond doen? En op dat punt proberen we ook maar wat lessen te trekken uit onze tekst. Want als Samuel het volk heeft samengebracht in Mispa, dan lezen we verder in de tekst in vers 6. Zij werden vergaderd te Mispa en zij schepten water en goten het uit voor het aangezicht des Heren. En zij vasten te dien dagen en zeiden al daar, wij hebben tegen de Heren gezondigd. Het volk doet dus 3 dingen als we goed luisteren. Het eerste is, en dat is een beetje een eigenaardig gebruik, dat komen we zo verderop in de Bijbel niet meer tegen, dat het volk water gaat scheppen en gaat uitgieten. Probeer het je maar voor te stellen, kinderen. Daar komen de Israëlieten met een kruikje. En ze gaan naar zo'n groot stenen watervat toe. En ze dompelen dat kruikje onder in dat watervat. Totdat het kruikje vol is. En dan nemen ze zo'n kruik of misschien wel een schaal. En die schaal gieten ze zo uit op de grond. Het water loopt weg. Is natuurlijk in het land van de Bijbel met zijn hoge temperaturen binnen de kortste keren verdampt. Ze storten water uit. Waarom doet het volk dat? Wat is de betekenis daarvan? Daar zitten eigenlijk al een paar dingen in. U moet weten dat in de Bijbel het uitgegoten worden van water heel vaak een beeld is van diepe ellende. In Psalm 22, de lijdenspsalm, wordt het gezongen ten diepste door de Heer Jezus zelf. Dat hij uitgegoten is als water. Wat daar ook in opgesloten ligt, dat is dat het hart als het ware gesmolten is door de ellende. Wel, dat is wat het volk zegt. Ziende op de nood waarin ze verkeren. Want de Filistijnen zijn zo dichtbij met al hun aanvallen. Ziende op hun schuld tegenover de Heere. Hun hart is eronder gesmolten. Ze zijn in grote nood, ze zijn in grote ellende. En wat ze dan doen, dat is, en dat is veelzeggend, ze gieten dat water uit voor het aangezicht van de Heere. Ze storten hun ellende, om zo te zeggen, hun nood uit voor Gods aangezicht. Ze gieten hun hart uit voor de Heere. Is dat niet een van de aanduidingen die we in de Bijbel vinden als het gaat over het ware gebed? Wat is bidden? Wat is bidden eigenlijk? Dat is niet de ene mooie volzin aan de andere rijgen. Maar bidden, dat is in alle eerbied uw hart uitstorten voor de Heere. Zoals die Israëlieten een kruik met water hebben genomen en hem zo omdraaien en al dat water eruit loopt. De Heere zegt dat toch in een van de psalmen. Stort voor mij uit uw ganse hart. En de moeder van Samuel, die hier in Mispa aanwezig is, de biddende Hanna, heeft het toch ook al aan het begin van het Bijbelboek tegen Eli gezegd: nee, ik ben niet dronken, maar ik heb mijn hart voor de Heere uitgegoten. Wel, dat is wat Israël hier doet. Ze gieten symbolisch hun hart uit voor de Heere. Ze doen nog iets. Als tweede wat we lezen in vers 6. Ze vasten op die dag, te dien dagen. Ze eten niet van zonsopgang tot zonsondergang. Ze drinken niet, dat is nog veel moeilijker natuurlijk in Israël. Een dag zonder drinken, als we dat vandaag in het ziekenhuis moeten ondergaan, dan valt dat al niet mee. Maar dan in de brandende zon in Mispa, ze vasten om zich ook zo, al is dat natuurlijk alleen maar iets aan de buitenkant, maar als het goed is komt het voort uit het hart, om zich ook zo te verootmoedigen voor de Heere. Om zich te vernederen voor de Allerhoogste God. Om ook zich helemaal te richten op de dienst van de Heere en op het gebed. Ze vasten. En ze belijden hun schuld. Dat is het derde wat we lezen in vers 6. En ze zeiden aldaar: wij hebben tegen de Heere gezondigd. Dat zijn maar een paar woorden, maar het zijn wel diepe woorden. Wat het volk hier zegt, dat is: wij hebben het doel gemist. Het doel dat de Allerhoogste God, de God wiens naam Heere is, met allemaal hoofdletters, de God van het verbond, wij hebben tegen die God gezondigd. We hebben zijn doel gemist. We hebben zijn eer niet bedoeld. We hebben zijn naam niet op het oog gehad. We hebben zijn wet overtreden. We zijn andere goden achterna gegaan. We hebben, nee, niet allereerst tegen de mensen gezondigd. Al was dat er misschien ook wel. Zeker ook wel. Maar we hebben allereerst tegen de Heere gezondigd. Biddag 2017. Gemeente, hoe zijn wij vandaag tegenover de Heere? Wordt onze biddag gestempeld door deze dingen? Door het ons verootmoedigen voor de Heere? En door het belijden van onze schuld en van onze zonden voor zijn aangezicht? Ja, dominee, dat kan een mens toch van zichzelf niet. Wel, als een mens dat van zichzelf niet kan, hebt u daar de Heere dan al nodig voor gekregen? Heb jij de Heere daar dan op biddag 2017 voor nodig gekregen? Is dat dan je gebed geweest? Heere, nu is het biddag. En nu past het me om me voor u te verootmoedigen. Om belijdenis te doen van mijn schuld voor uw aangezicht. Wij hebben tegen de Heere gezondigd. Maar als het aan mij ligt, blijft het bij 5 of 6 woorden, meer niet. Heere, werkt u zo met uw geest, met de geest der genade en der gebeden in mijn hart, dat het de belijdenis mag worden van mijn hart. Dat ook dit de biddag 2017 mag stempelen, en niet alleen deze dag, maar alle dagen van mijn leven. Dag van verootmoediging. Want het zou toch wat zijn, gemeente, als die verootmoediging ontbrak. Als wij hier vanmiddag in de kerk zijn. En we het hebben gedacht, en dat is goed natuurlijk dat we er zijn, maar we hebben het gedacht, het is biddag. En we moeten vragen om wat nodig is voor het gezin, als we dat mogen hebben. Voor ons werk en voor allerlei andere dingen. Maar er is niets van verootmoediging voor de Heere. Als dat nu zo zou zijn in uw leven, mag ik u dan nog even wijzen, zo aan het slot van onze eerste gedachte, op de laatste woorden van vers 6. Waar staat: alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls. Dat wil zeggen, Samuel bracht door heel zijn optreden dat volk uitwendig weer in de rechte sporen. Hij richtte ze op de Heere, op de God van het verbond. Hij stelde ze voor het aangezicht van de Heere. Hij bepaalde ze in de prediking bij hun schuld. Hij bepaalde ze bij het recht dat de Heere had op hun gehoorzaamheid en op hun leven. Samuel richtte. En achter Samuel ziet u, zegt u het maar. Achter Samuel ziet u de meerdere Samuel. De Heer Jezus Christus. Die vandaag raad weet met een mens die 20 jaren voortgeleefd heeft. Of misschien wel 40 of 60 jaar. En nog nooit echt biddag heeft gehouden in zijn leven. En die hier zit in de kerk of thuis met ons meeluistert. En als het aan u ligt, dan zal het dit jaar ook geen biddag zijn, al bent u er. Er is er één die raad weet met biddelozen. En dat is de meerdere Samuel die het mensen gaat leren wat er op Mispa en op de biddag van Mispa gebeurde. Die het mensen gaat leren om hun hart voor God uit te storten. Met alles wat erin zit. Alle vuilheid die erin zit. Alle boze gedachten die erin zitten. Alle schuld die erin zit. Alle onreinheid en alle opstand. Die ze gaat leren om hun hart voor God uit te storten. Die ze gaat leren om te belijden met hun hart: wij hebben tegen de Heere gezondigd. In de tweede plaats, een dag van beproeving. En dan lezen we verder in onze tekst, vers 7. Toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israëls zich vergaderd hadden te Mispa, zo kwamen de oversten der Filistijnen op tegen Israël. U kunt zich dat misschien wel voorstellen. De Filistijnen die daar nog altijd woonden in die westelijke kuststrook in Israël. Ze krijgen te horen: het volk van Israël is in grote getalen samengekomen ergens in een plaatsje midden in het land, Mispa. En dan kunnen die Filistijnen maar één ding concluderen en dat is: het volk is bezig om in opstand te komen. Dit is een daad van verzet. Straks zullen ze ten strijde trekken tegen de Filistijnen. Ja, en wat doen de Filistijnen dan? Dan trekken zij in grote getalen met hun soldaten op naar Mispa. En zo komen ze in de richting van het volk dat bijeen is in verootmoediging en in gebed. Daarachter ziet u nog iets anders. Daarachter ziet u de duivel. Want waar mensen echt biddag gaan houden. En u begrijpt wel, dat is dan niet gebonden aan die ene woensdag in het jaar. Waar mensen echt hun hart voor de Heere gaan uitstorten. Waar mensen echt gaan belijden voor het aangezicht van de Heere. Heere, wij hebben tegen u gezondigd. Daar komt de duivel erop af. Daar komt de duivel erop af. Op allerlei manieren. En die zal die biddag zoeken te verstoren. Die zal u van dat gebed af willen brengen. Die zal u misschien, laat ik eens een paar voorbeelden noemen. Die zal u misschien moedeloos willen maken. Die zal bij uw oor staan te fluisteren. En die zal het tegen u zeggen: zie je wel, bidden helpt toch niet. Je kan bidden tot je oud bent. Je kan naar de kerk gaan tot je oud bent, maar het helpt toch niet. Daar hebt u de duivel. Die de biddag in Mispa verstoort. Hij kan proberen om u onverschillig te maken. Moedeloos, maar dan ook onverschillig. Het helpt toch allemaal niet meer. Hij kan proberen om u van het gebed af te trekken met allerlei drukte en allerlei bezigheden. Of misschien wel allerlei amusement. Allerlei dingen die je zo 's avonds nog even kunt zien op je mobieltje of op de computer. Die je afhouden van het gebed. Hij zou u van het gebed af kunnen houden door een valse wig te drijven tussen geloof en gebed. Dat kan ook nog. Je moet niet bidden, je moet geloven. Gemeente, in de Bijbel is het geloof en het gebed en het ootmoedig smeken om de genade van de Heere zo onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar de duivel probeert het wel uit elkaar te halen. En dan kan het rustig gebeuren dat u te horen krijgt: nee, nee, ik stuur u niet naar de binnenkamer, maar ik stuur u naar het gebed. Ik stuur u naar het geloof. De duivel heeft wat pijlen op zijn boog om de biddag in Mispa te verstoren. En zo komen dan de Filistijnen in de richting van het volk. En het volk van Israël hoort dat ook. En u moet zich dat volk nog even proberen voor te stellen. Dat volk had een dag lang gevast. Jongens, meisjes. Dat betekent dus, ja, dat ze niet zo sterk zijn. Als je een dag lang niet gedronken hebt, dan voel je je zwak. Ze waren bovendien naar Mispa toegekomen om te bidden, om te vasten, om zich voor God te verootmoedigen. Dus niemand had een zwaard of een pijl en boog meegenomen als ze nog wapens hadden in die tijd. Ze zijn daar zwak. Ze zijn daar ongewapend in Mispa. En dan krijgen ze te horen dat de Filistijnen naar hen toe komen. En dan begrijpen wij wel dat de vrees over de vergadering van Israël heen golft. Hoe moet dat? Straks zullen we nog omkomen in de hand van die onbesneden Filistijnen. En wat doen de Israëlieten dan? Doen ze dan hetzelfde als wat ze in 1 Samuel 4 deden? En waar we op dankdag over nagedacht hebben. Gaan ze dan naar Kiriat Jearim toe, naar dat huis van Abinadab waar de ark staat? Zeggen ze tegen elkaar, nu moet de ark weer in het midden van het volk komen en dan zal die ark ons beschermen? Nee, het volk heeft een les geleerd. Het volk heeft geleerd, het uitwendige teken van Gods aanwezigheid op zich is niet genoeg. Wij hebben niet iets uitwendigs nodig. Wij hebben God zelf nodig. Trekt u de lijn nog maar even door, gemeente. Als het nood wordt in uw leven, wij hebben niet iets uitwendigs nodig. Wij zullen onszelf niet voor de Heere op de been kunnen houden met, ja, met onze kerkgang zonder meer, of met onze doop, of met onze avondmaalsgang, of met, noemt u maar op. Wij hebben de Heere zelf nodig. Hebt u hem ook nodig? Hebt u hem ook nodig, zoals het volk van Israël er diep van doordrongen was, de Heere zelf zou moeten helpen? En wat doet het volk dan? Dat is ook veelzeggend. Vers 8. En de kinderen Israël zeiden tot Samuel, zwijg niet van onzentwege, dat ge niet zoudt roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons verlosse uit de hand der Filistijnen. Dus het volk gaat naar Samuel toe. En ze zeggen tegen Samuel, ik vat het nu maar kort samen, Samuel, bid u voor ons. We zouden kunnen denken dat dat verkeerd is. Waarom bidt het volk zelf niet? Waarom gaan ze naar Samuel toe? Maar dat is hier toch niet verkeerd. Samuel had namelijk gezegd, vers 5, het slot, ik zal de Heere voor u bidden. En uit Jeremia 15 vers 1 weten we dat Samuel ook door de Heere was aangesteld als een voorbidder voor het volk. Zoals we die elders in het Oude Testament ook tegenkomen. Aaron, voorbidder voor het volk. Mozes, voorbidder voor het volk. Het volk gaat naar Samuel toe en dan zeggen ze Samuel, bid toch voor ons tot de Heere onze God. Niet uw God, maar onze God. We trekken de lijn vanmiddag nog een keer door. Want het zou ook kunnen zijn dat hier vanmiddag, middag 2017, iemand in de kerk is die zegt met een zucht in het hart, o God, ik kan niet bidden. Ik kan niet bidden. En dan begrijpt u wel, dan bedoel ik niet iemand die zich met zo'n woord aan zijn plichten en aan zijn verantwoordelijkheden onttrekt. Maar dan bedoel ik iemand voor wie dat deze middag nood is. Die nood wel ziet. Die de Filistijnen, om zo te zeggen, wel op zich af ziet komen. Die de macht van de vorst der duisternis ondervindt. Die iets ziet van zijn eigen schuld en van zijn eigen onwaardigheid misschien. Maar die tegelijkertijd moet zeggen, Heer, het ontbreekt me aan een biddend hart. Die zijn eigen biddeloosheid moet inleven. Dat zou ook kunnen zijn na ontvangen genade, dat u juist moet leren, o God, ik heb geen hart dat bidden kan als u me het niet geeft. Nogmaals, gemeente, ik zeg dat niet om lijdelijk te maken. Wij hebben ons altijd te begeven in de weg van de plichten en van de middelen. En tot die plichten behoort ook het gebed. Dat heeft Christus zijn discipelen ook bevolen. Maar u voelt het wel aan, als we oog krijgen voor het feit dat de dienst van God een geestelijke dienst is. En dat degene die de Heere aanbidden, hem moeten aanbidden in geest en in waarheid. En je ontdekt dan je eigen hart, het onware in je hart. Ja, zo zou er vanmiddag iemand kunnen zitten. En mag ik u dan wijzen op de meerdere Samuel. Op die Heere Jezus Christus, die nu de volkomen voorbidder is. Ach, leg dan uw zuchten en uw biddeloze hart toch eens voor hem neer. Die meerdere Samuel die door God zelf is aangesteld. Die door God zelf is aangewezen als de voorbidder. Als u niet bidden kunt. Als u moet klagen over die steen van binnen die niet bidden kan. Heere, bedien me toch vanuit hem. Heere, hier hebt u mijn biddeloze hart. Maar laat ik mogen zien dat de meerdere Samuel leeft. Christus, de voorbidder die bidt voor zijn kerk. En die bidt voor allen die door het woord in hem zullen geloven. Dag van beproeving. En dan tenslotte dag van gebed, vers 9. Als het volk zo in grote nood is, als het zo zijn lasten voor Samuel neerwerpt en het zegt: Samuel, bid toch tot de Heere onze God. Wat doet Samuel dan? Wij zouden verwachten dat Samuel dan zijn handen naar de Joodse gewoonte uitbreidt naar de hemel. Of dat hij misschien op zijn knieën neervalt en zijn hoofd naar beneden buigt, zoals we dat lezen van Elia in 1 Koningen 18. Maar Samuel doet iets anders. Samuel doet iets opvallends. Toen nam Samuel een melklam. Melklam. Dat is een lam van een aantal dagen, misschien een aantal weken oud. Een lam dat nog helemaal leeft van de melk van het moederdier. Echt zo'n lammetje wat wij ook een lammetje noemen. En wat je in deze dagen zo hier en daar weer in de weide kunt zien. Zo'n jong lam. Samuel, maar de Filistijnen komen eraan. En ze zijn gewapend. En zal onze redding liggen in dat melklam? Samuel nam een lam. En hij slacht dat lam. En hij legt het op het altaar dat ook in Mispa te vinden was. En hij steekt het offer op dat altaar aan en hij offerde het geheel den Heere ten brandoffer. Dat is wat Samuel volgens onze tekst als eerste doet. Hij brengt een offer. Waarom doet Samuel dat? Waarom hoort ook dat bij de biddag in Mispa? Kijk, wat Samuel hier gaat leren aan het volk is eigenlijk een hele diepe geestelijke les. Het volk had de Heere achterna geklaagd en dat was goed. Het volk had zijn hart voor de Heere uitgegoten en dat was goed. Het volk had beleidende woorden voor de Heere uitgesproken. Wij hebben tegen hem gezondigd en dat was goed. Het volk stond daar, laten we maar aannemen, voor een heel groot deel met een echt verbroken hart. Maar wat Samuel nu aan het volk wil leren is, volk van Israël, het moet wel verder komen. Het moet verder komen. Het moet naar dat lam toe. Als de Heer ons genadig zal zijn, o zeker, dan zal dat gaan in de weg van het achternaklagen van de Heer, van het verbroken hart en van de schuldbelijdenis, maar nooit op grond van die dingen. Dat is wat Samuel wil leren aan het volk. Als de Heer ons genadig zal zijn, is dat alleen dankzij het offer. Wat had de Heer ook alweer gezegd tegen het volk van Israël? Helemaal aan het begin van de geschiedenis van dat volk, toen het uit Egypte moest worden uitgeleid. Wanneer ik het bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. En u weet, dat volk dat riep ook vanuit Egypte. Dat zuchtte en dat kermde ook vanuit de nood. En dat hoorde de Heere, jazeker. Maar hoe leidde de Heer het volk uit Egypte? Toen het geschuild had achter dat bloed. En dat is de les die Samuel hier aan het volk moet leren. De Heere kan alleen genadig zijn op grond van het offer. Op grond van dat melklam dat zo sprekend leek op het paaslam. En dat ook een heenwijzing was naar de Heer Jezus Christus. En dat lam dat moest nu voor de ogen van het volk in de nood van hun leven geslacht worden. En verbrand worden op het altaar. En bij het offer van dit melklam heft Samuel dan zijn handen op naar de hemel en roept hij de God van Israël aan. Samuel riep tot de Heere voor Israël. Daar hebt u een biddende, een voorbiddende Samuel, een pleitende Samuel op het offer dat daar ligt. Op het altaar. Kijk, daar ligt ook gebedsonderwijs in voor deze middag. Het moet, gemeente, in ons leven op Christus aan. Nee, maakt u er geen absolute tegenstelling van. Het is niet tranen of Christus, hoewel als het over de grond van de zaligheid gaat wel. Dan is er maar één grond, Christus. De weg waarin het volk bij de Heere en tot de dienst van de Heere teruggebracht wordt, die hebben we gezien. Maar nu gaat Samuel wijzen op die ene grond. Het moet op dat melklam aan. Op dat onschuldige lam aan. Daarop moet het volk leren zakken en leren zinken. Daarop leren steunen. Daarop leren pleiten. En als dat altaar deze middag zo in gedachten onder de prediking opgericht is. En dat melklam er zo opgelegd is. Dat lam Gods. Dat de zonde der wereld wegdraagt. Zijn bloed wilde storten. Dan komt ook vanmiddag op deze biddag de vraag tot ons. Wat dunkt u van dit lam? Hebt u al leren worstelen in het gebed? Leren pleiten in het gebed op dat lam? Op zijn bloed? Op zijn offer, op zijn volkomen verdiensten. Is het in uw leven al de grote vraag geworden? O, ik moet achter dat bloed zijn. Het bloed van het lam. Of leeft u nog gerust door buiten hem? Misschien wel onverschillig. Misschien wel heel godsdienstig. Misschien wel met allerlei indrukken. Misschien wel met allerlei gevoel. Maar toch nog buiten hem, waar is het lam in uw leven? Waar is het lam in jouw leven? Wat Samuel wil leren in de nood van de biddag in Mispa is, daar is één grond. Alleen in dat volkomen melklam. En mag ik u hem zo prediken deze middag. Die Heer Jezus Christus, van wie we vanavond, als de Heer het geeft, nog veel meer zullen horen. Als we stilstaan bij zijn biddag in Gethsemane. Christus, dat volkomen lam. Christus, dat lam dat voor God kan bestaan. Kijk, en dan wijst dat lam in al zijn volkomenheid en al zijn gewilligheid heen naar Christus. Maar dan wijst ook Samuel heen naar Christus. Als die daar staat en als die dit voor Israël. Dat staat er zo heel erg ruim. Samuel riep tot de Heere voor Israël. Hij pleitte voor dat volk, voor dat onwaardige volk, voor dat schuldige volk, voor dat volk dat het belijden moest, wij hebben gezondigd. En de Heere verhoorde hem. Dat is het laatste wat de tekst ons zegt. De Heere verhoorde hem, want de Heere zag vanuit de hoge hemel neer en hij zag daar. Het altaar. Hij zag daar het lam. Hij zag daar de heenwijzing naar zijn eigen lieve zoon, de Heer Jezus Christus. De Heere verhoorde hem. En dan doet de Heere kinderen een groot wonder. Ik kan dat maar heel kort vertellen. Maar terwijl het volk van Israël in hun zwakheid, ongewapend in Mispa bijeen is. En de Filistijnen aanrukken, pakken de donkere wolken zich samen. En opeens breekt er een noodweer los. En het onweer, dat breekt los en de donder wordt gehoord en de bliksemflitsen, die schieten door de lucht. En de Filistijnen, ze raken bevreesd, ze staan aan de grond genageld en ze keren om. Terug naar hun eigen gebied. De aanval wordt afgeslagen. De Heere gebruikt een middel in de natuur. Een natuurverschijnsel. Om het volk van Israël te verlossen. Misschien, ja natuurlijk, we hebben het allemaal wel eens gehoord dat het onweerde buiten. Dat maakt ons misschien wel bevreesd. Dat maakt in ieder geval indruk op ons, of niet? Daarin laat de Heere iets zien van zijn macht, van zijn majesteit. Vroeger werd mij wel gezegd, en misschien zeggen je ouders het je ook wel, dat is de stem van de Heere, en zo staat het ook in de Bijbel. Het onweer, een teken van Gods macht en van Gods majesteit. Even goed als dat de zon een teken is van Gods gunst. En even goed als dat de regen ook een bewijs is van Gods zorg. Maar als het nog eens onweert, dan moeten we ook nog maar eens denken aan deze geschiedenis. God verloste zijn volk zo ongedacht, zo onverwacht. Zo wonderlijk door het onweer. En als er een Israëliet echt biddag heeft gehouden in Mispa, dan zal die het gezegd hebben. Door een onweer dat mij naar recht moest treffen. Maar God heeft verlost omwille van dat offer op het altaar. De Heere wil gebeden zijn. Wij zijn op biddag bijeen. De Heere wil gebeden zijn. Ook in de nood van het alledaagse leven. vaders en moeders, als je niet weet hoe het moet gaan in het gezin. Jongeren, als je niet weet welke kant je op moet in de richting van de onbekende toekomst. Wanneer we werk gekregen hebben, maar het zo tegen zit en we niet weten hoe het verder moet. Wanneer we ouder geworden zijn en alleen zijn komen te staan. Wanneer er allerlei moeilijke en verdrietige omstandigheden zijn, misschien wel plaatsgevonden tussen dankdag en tussen biddag. Maar de Heere wil aangeroepen zijn en gebeden zijn en Hij betoont zich in donkere dagen. Dagen van schuld, dagen van onwaardigheid, toch een verhorend God en een wonderdoend God. Laat deze geschiedenis maar een aansporing zijn om uw hart, om jouw hart voor de Heere uit te gieten. Om boven alles te vragen om dat wonder van 1 Samuel 7. Ze klaagden de Heere achterna. Ze werden in Mispa gebracht tot verootmoediging. En ze werden gebracht bij dat Lam van God. Amen. eindigen we met dankgebed. Heren, zo hebt u zich in de geschiedenis van Israël betoond een hoorder der gebeden. En tot op de dag van vandaag wilt u zich zo bekendmaken. U wilt nog gebeden zijn in het dagelijkse leven, in ons werk, in al onze bezigheden. Heren, leer ons om ons hart voor u uit te storten. Geeft u ons door uw Heilige Geest dat onderwijs dat Samuel aan het volk geven mocht in Mispa. En breng ons, Heren, bij dat gezegende lam dat ook in Mispa aangewezen werd, geslacht werd op het altaar, heenwijzing naar uw eigen lieve Zoon. Heren, zegen uw woord, laat het mee mogen gaan in onze overdenking, bij de kinderen, bij de jongeren, bij de ouderen. Laten we er met elkaar over mogen spreken, laten we er eerbiedig met u over mogen spreken in de binnenkamer. En gedenk ons wanneer we van hier gaan. Heb dank voor wat u ons ook deze middag schonk. En wil ons vanavond opnieuw bijeenbrengen. We bidden het van u in de vergeving van alle zonden. Uit genade. Amen. Psalm 42, het vijfde vers is de slotzang. 42 vers 5. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.